Die Macht, die uns erfüllt, Goedemiddag allemaal. Heel hartelijk welkom in deze jeugddienst. In het bijzonder welkom aan alle jongeren. Wat goed dat jullie er zijn. Ik hoop zoveel mogelijk van jullie in de komende tijd te ontmoeten in heel veel verschillende activiteiten. En ook in heel veel jeugddiensten die nog op de planning staan. En ik hoop jullie ook allemaal te zien vanmiddag. Na de dienst, niet alleen bij de knakworst, maar ook bij de preekbespreking. Hartstikke leuk als je daar ook bij wil zijn. Ik wil ook iedereen welkom heten die hier te gast is, die hier misschien voor het eerst in deze dienst een kerkdienst meemaakt. Die meegenomen is misschien door een vriendin of een vriendin. Ik hoop dat je vanmiddag er ook van kunt genieten. Ik wens ook iedereen welkom via de kerkradio, of die via internet nu of later deze dienst meebeluisteren. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Foppen. En geweldig ook dat onze band er weer is. Die heet ik ook welkom en ook heel veel succes wens ik jullie. Jullie zijn nog groter geworden en nog beter, heb ik net gehoord. Dus heel veel succes zometeen. Verder heb ik nog een aantal mededelingen. De eerste is de collecte. Ook vanmiddag zijn er twee collecten. De eerste is voor de diaconie en de tweede is bestemd voor de kerk. En de diaconiecollecte is in het bijzonder bedoeld voor het inloophuis. Beide collecten worden na de preek gehouden. Dan een bericht over het beroep dat op dominee Foppen is uitgebracht. Onze wijkpredikant die ontvangt een beroep uit de protestantse gemeente Den Haag, wijkgemeente Bethlehemkerk. Dat beroep gaat officieel in op zaterdag 28 oktober. En 3 weken later, op 18 november, wordt een beslissing van dominee Foppen verwacht. En we vragen u om met hem en zijn gezin ook mee te bidden in deze spannende tijd. Volgende week zijn er opnieuw 2 kerkdiensten om 10 uur. Dus let even op, om 10 uur in de grote kerk is er een gezamenlijke dienst met andere wijken. Dat staat helemaal in het teken van het herdenken van 500 jaar reformatie. Dus in de grote kerk om 10 uur. En dan om 16:45, ook in de grote kerk, is er een dienst waarin volgaat dominee J.T. de Koning uit Alphen aan den Rijn. Dan zijn er ook nog weekbrieven die u mee kunt nemen. Ze liggen achter in de kerk en voor in de kerk voor u klaar. Dit waren de mededelingen en ik wens ons allemaal heel veel zegen in deze dienst. En wij beginnen met elkaar te zingen Breng ons samen. En dat zullen we staande doen. We zingen Breng ons samen bij de start van deze dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen als een belijdenis van geloof. Ik geloof in God de Vader. En daarna aansluitend direct het lied Als je bidt, zal Hij je geven.
Als je bidt, zal hij je geven. Als je klopt aan de deur, zal hij open doen. Als je zoekt, dan zul je het vinden. Halleluja. Dus als jullie mee willen doen, dan mag dat.
Mogen Ellie en Rickert wel heel dankbaar zijn hoor, voor dit lied. Ik herinner me gewoon hoe ik met toen nog een LP, Vertel het aan de mensen, ook dit lied zong als, ja, hoe oud? 4, 5 jaar of zo. Maar dat zijn van die liederen die in hun eenvoud heel klassiek zijn. En waar je eigenlijk ook nooit te groot voor bent. Een goed kinderlied is nooit kinderachtig, in die zin dat je als je ouder bent dat niet meer kan zingen. Daarom snap ik ook nooit als mensen zeggen, ja, dat is voor kleine kinderen. Dan denk ik, nou, ik denk dat dit lied niet alleen maar voor kleine kinderen is. Het is voor alle kleine kinderen, maar ook voor alle grote mensen. Wij gaan samen bidden of de Heer door zijn Heilige Geest bij ons wil zijn. Onze Vader in de hemel. Wij komen tot u en wij danken u dat we hier zijn in de kerk, dat u ons samen hebt gebracht om u te eren, te loven, te prijzen, om uw woorden te lezen, om elkaar te ontmoeten, om te bidden. En wij bidden u, o Heilige Geest, wees in ons midden en open onze harten en verlicht ons verstand. En bewerk onze wil en raak ons gevoel aan, zoals u alleen dat kan. Zodat deze dienst echt een eredienst is, waarin we uw nabijheid geloven en ervaren. Waarin we worden aangeraakt door uzelf. Dat hebben we ook nodig, Heere God, meer nog dan we zelf beseffen. U kent ons zoals we hier zijn. We danken u dat we hier zijn met kinderen, maar ook met ouderen. Met mensen die verdrietig zijn, maar ook met mensen die blij zijn. U bent een God die niet bij een speciale leeftijd hoort of bij een speciale stemming, maar u hebt ons allemaal op het oog. Geef wat nodig is aan ieder van ons. Bouw uw gemeente, ook hier en ook door deze dienst. Dat bidden wij, in Jezus' naam. Amen. Wij gaan lezen uit de Bijbel, 1 Thessalonicenzen 5, vers 12 tot 22. Maurice Hogewaard zal dat met ons doen. En daarna zingen wij Psalm 95, couplet 1, 3 en 4.
En wij vragen uw broeders hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u terechtwijzen. En hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. En wij roepen u ertoe, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met alle geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit, veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede, onthoud u van elke vorm van kwaad.
Waarom bidden? Dat is het thema van deze dienst. Ook van de volgende jeugddienst overigens. Al leggen we dan de klemtoon even iets anders. Waar kun je om bidden? In de voorbereidingsgroep waarmee we deze dienst hebben besproken, kwam dat hele thema van gebed naar voren. Zei het misschien wel goed om dat uit te smeren over twee jeugddiensten. Zouden zelfs nog wel vaker kunnen, gezien die thematiek. Dus we kunnen ook lang niet alles zeggen, ook vandaag niet. Maar we proberen het wel een beetje, als het ware, in een beetje houdbare vormen voor u en voor jullie te gieten. Geroepen gemeente van Jezus Christus. Het zal voor de meeste van u, van jullie, niet anders zijn dan voor mij. Bidden, dat is iets wat je als kind leert, hè? Handjes vouwen, oogjes dicht. Heere, zegen dit eten. Amen. Wij zeiden thuis eten en bij een ander vriendje zeiden ze spijzen. Vond ik altijd als kind al een beetje bijzonder hoe dat dan weer zat. En de een die zeiden weer uit genade en wij niet en zo. Dus het was wel een beetje verschillend, zo hier en daar. Maar dat was het toch wel. En 's avonds bij het slapen gaan, ik ga slapen, ik ben moe. Bidden hoort erbij, bij het kindergeloof. En dat is heel mooi, om dat gelijk als kind al te leren. Maar vaak wordt het natuurlijk als je tiener wordt, 13, 14, een beetje ingewikkelder. Alleen al wat betreft dat avondgebed, want je ouders leg je niet meer op bed, dus die zeggen niet meer, kom, bidden, nee. Ja, en je bent soms moe, en je mobiel is natuurlijk ook heel interessant, dus ja, soms val je dan maar gewoon in slaap. En waarom zou je eigenlijk ook bidden? Misschien voel je de eerste keer nog wel een beetje schuldig. Ik heb niet gebeden. Maar ook dat went weer. En soms denk je, luistert God eigenlijk wel naar al die gebeden van al die verschillende mensen? En dan allemaal tegelijk, hoe kan het eigenlijk? Misschien twijfel je zelfs wel of God er wel is. Is bidden eigenlijk niet schreeuwen naar een afwezige God? En moet je daar niet een keer mee stoppen? Bidden, zo vanzelfsprekend als het voor je was als kind, zo onvanzelfsprekend kan het later worden. En daar hoef je gemeente geen tiener voor te zijn. Het kun je voor je idee God kwijt zijn. Vertwijfeld afvragen of het eigenlijk allemaal wel zin heeft. Ook bidden. Het voelt ook zo vreemd. Niet alleen maar handen vouwen, ogen dicht, maar sowieso. Ik bid eigenlijk alleen nog maar als ik ervoor in de stemming ben, dominee, zei meisje ooit eens tegen me. Dat vind ik ook wel zo eerlijk, om alleen dan te bidden. En toen ik vroeg, hoe vaak is dat dan? Toen bleek toch dat het ook niet zo vaak was. Het is best goed om het in deze en ook in de volgende jeugd niet over het gebed te hebben. Ik was daar wel blij mee in dat gesprek. Want soms ben je in de kerk druk met van allerlei soorten onderwerpen. En komen die meest basale dingen nauwelijks meer aan de orde. Want dan denken we, oh, die weten we wel zo ongeveer. Moet je het daar nou weer over hebben? Ja, soms moet je het juist daar weer over hebben. Alleen al omdat er ook weer een nieuwe generatie op groeit. Ik zat bij de voorbereiding van de preek even te denken. Het is toch ook zo dat elk kind wat weer naar de basisschool gaat, opnieuw de tafels leert. En als ouders denk je op een gegeven moment, ja, daar komen ze weer, de tafels. De kalender weer op de toilet. Ja. En dan zeg je ook niet van, ja, dat hebben we allemaal gehad. En je vader en moeder weten, de tafels leren we niet meer. Nee, elke generatie moet opnieuw dat weer leren. Dat is met bidden ook zo. Elke generatie opnieuw moet het weer leren. En wat kan het goed zijn soms, ook als ouderen, om weer eens even opnieuw dat hele basale te leren. Als je kinderen wat groter worden en je gaat ze helpen met huiswerk, dan denk je, oh ja, wacht even, heb ik ook nog maar eens gehad, hoe zat het ook alweer? Ik wist het niet zo goed meer. Zo is het met bidden denk ik ook vaak. Heel goed om het daar gewoon weer over te hebben. Heel basic, wat is het eigenlijk bidden? Nee, het is natuurlijk geen verlanglijstje omhoog sturen. Bidden is spreken met God in het besef, in de wetenschap dat hij het hoort. Spreken met God. En dan heb ik het over de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat zeg ik er vanmiddag maar direct bij. We hebben het daar wel eens over op catechisatie. Belijdeniscatechisatie komt ook altijd weer langs. Van ja, kun je je dan ook je richten tot die Vader, Zoon en Geest? Afzonderlijk. Of maakt het met eerbiedsgebruik toch allemaal niet uit? Ik denk wel dat dat kan, gemeente, dat dat ook goed is. He, dat je de Vader vraagt als de schepper om de zorg voor je leven. Dat je de Zoon als de verlosser vraagt om vergeving. En dat je de Geest, de vernieuwer, vraagt om vervulling. Een vernieuwing. Dat je zo bewust mogelijk adresseert. Bidden is spreken met de drie enige God. Spreken met, ja. Heel bewust heb ik niet gezegd spreken tot. Alsof het alleen maar een monoloog is. Spreken met. Want wanneer je met iemand spreekt, dan luister je ook. Een gesprek hebben met is iets anders dan, dat is een dialoog, hè? Twee. Dat is ook alleen iets anders dan allemaal een woordenbrei uitgieten. En natuurlijk is dat spreken met God soms fluisteren. Een andere keer roepen, dan gaat het over het volume. Maar het is de ene keer ook klagen. En de andere keer is het loven. En in een gesprek met kunnen ook stiltes vallen. Juist als je heel, heel vertrouwd met iemand bent. Bidden is dus niet als het ware iets wat je constant maar op gang moet houden of zo. Juist met iemand met wie je vertrouwd bent kan het heel goed zijn om gewoon eens een poosje samen stil te zijn. Als je met een vriend of een vriendin of als man of vrouw of als je samen bijvoorbeeld nou eens in de auto zit. Zo naast elkaar. Ja, dan zeg je wat. Soms is het een poosje stil, maar dat geeft toch helemaal niet. Toch heeft dat een bepaalde intimiteit. Bidden is dus ook vertrouwelijk omgaan met God, is iets van die intimiteit. En soms wordt er gezegd, weer wat gezegd, en soms is het ook weer stil. Er is ook zoiets als een woordeloos gebed. Spreken met God in het besef dat hij hoort. Spreken met, en dat kan dus allerlei vormen aannemen. He, dat zie je in de Bijbel ook. Dat kan klagend zijn, dat kan danken zijn, lofprijzing als een soort dank in het kwadraat, maar ook aanbidding. Nou, dat is even zo. Wat is bidden? Basic. Maar waarom zou je het nou eigenlijk doen? Daar kwamen we op, hè, met de voorbereiding. Waarom zou je bidden? Ja. Moet u voor uzelf even bedenken. Waarom zou je het eigenlijk doen? Van bidden word je rustig. Nou, dat kan. Al word je eerst weer onrustig. Hè? Als je stil wordt, dan wordt eerst weer allerlei gespoken in je hoofd. Zo is dat tenminste bij mij vaak wel. Dan denk ik, oh ja, wacht even. Maar op een gegeven moment word je rustig, ja. Ja. Bidden helpt. Zou je kunnen zeggen. Want je richt tot God die helpt. Ja. Waarom bidden? En toch, gemeente, denk ik dat we misschien nog wel even niet gelijk naar onszelf moeten kijken. Bidden word ik rustig, bidden helpt. We moeten misschien wel eerst bij God beginnen. God wil graag dat wij bidden. Daar geeft hij ook een opdracht voor. Zoek mijn aangezicht. Bid en u zal gegeven worden. En ik zou nog veel meer bijbelteksten kunnen aanhalen. Ga ik allemaal niet doen vanmiddag. Maar het is ook gewoon gehoorzaamheid aan God. Niet eens zozeer of ik er wat aan heb, of beleef, of rustig, of enzovoort. Nee, God heeft het gezegd. Hij wil mij zo graag zien. Met mij dat gesprek aangaan. Daardoor ontvangt hij ook eer. voornaamste stuk van dankbaarheid uit de catechismus, hè? Ja. Kijk, en of ik nou wel of niet in de stemming ben, dat doet er eigenlijk niet eens zo heel veel toe. Dat gebod blijft staan. Waarom bidden? Eén, omdat inderdaad God het vraagt. En hij erdoor geëerd wordt. Dat is de eerste en misschien ook wel de diepste motivatie. Waarom zou ik bidden? God vraagt het van mij. Hij vraagt het van jou. Hij vraagt het van mij, van u. En als u dus nu zegt, ja. Dat bidden bij mij is toch een beetje een soort even een korte formule voor het eten geworden of zo. En dan was het eigenlijk ook wel. Ja, dan is dat dus ook een vorm van ongehoorzaamheid. En zonde, dat is nou echt zonde. Dat God zegt, ik wil je zien en jij komt niet. Ik zoek verbinding met jou en jij reageert niet. Jij praat niet meer met mij. Dat het heel stil is, dat is zonde. God zegt, laten we samen het gesprek aangaan. Waarom bidden? Omdat God mij daartoe uitnodigt en toe oproept. Dat is de diepste motivatie. De bron ligt bij God zelf. En vervolgens, gemeente, ja, vervolgens is het inderdaad zo dat je natuurlijk ook nog wel wat aan die andere dingen kan zeggen. Hè? Dat bidden helpt en dat je rustig wordt. Bidden kan God veranderen. Dat is ook een hele goede motivatie. Kijk, je kan wel zeggen, het ligt toch allemaal al vast, het heeft toch geen zin. Maar dat is bijbels gesproken natuurlijk klinkklare nonsens. De Heere is niet een onafwendbaar noodlot. Een starre God. Zo openbaart de Heere zich in de Bijbel niet. Als een soort onbewegelijke, onverstoorbare persoon. Zonder emoties. Wanneer ik in de Bijbel lees, ontmoet ik God als een bewogen God. Die lief heeft. Maar die dus ook gekwetst kan zijn. Als zijn volk met anderen vreemd gaat. Dan lees ik over een God die zich ontfermt. De Heere wordt ons in de Bijbel geschilderd als een persoon die blij, boos, jaloers is. En juist daarom kunnen wij ook tot God bidden. Mozes bijvoorbeeld, Heere, wilt u dat volk niet verdelgen? Toen ze met dat gouden kalf waren vreemd gegaan. Keer af. Dat is een heel indrukwekkend gebed is dat. Dat eigenlijk Mozes vraagt of God zich wil bekeren. Want anders gaan ze in Egypte straks nog denken, zie je wel, het is niks met die God van Israël. Bidden kan dus God veranderen. Er kan een verandering in de gezindheid van God optreden. Waarom zou je bidden? Omdat God het vraagt. Omdat door het gebed heen God kan veranderen. Ja, en ook omdat je zelf verandert, hè, vaak als je gaat bidden. Dat heeft natuurlijk iets te maken met van wat we helemaal aan het begin zeiden, bidden helpt, daar word je rustig van. Je legt de dingen als het ware uit handen. Niet dat de omstandigheden nou direct veranderd zijn, maar toch kom je er zelf anders in te staan. Het geeft je een andere plaats, je komt op een ander perspectief. En tenslotte, ja, bidden kan ook de omstandigheden veranderen. Er zijn voorbeelden van in de Bijbel genoeg, dat God soms inderdaad de omstandigheden verandert. Het is een eis van God. Hij vraagt het. Hij nodigt je ertoe uit. Bidden kan God veranderen. Bidden kan de bidder veranderen. Bidden kan ook de omstandigheden veranderen. Ook dat, ja. Waarom zou je nou bidden? Nou, gemeente, u heeft motivatie genoeg gekregen, denk ik. Doet u het nog? Vinden we misschien lastig om te zeggen, hè? Moet u eens eerlijk zijn naar uzelf toe? En misschien ook als man en vrouw naar elkaar. En ik wil het straks met de preekbespreker ook nog eens even over praten. Doen we dat nog echt? Weet je, zo op die manier bidden, je hart uitstorten voor de Heere God, spreken met hem. En niet even zo heel snel, maar even neem maar een gesprek. Bid zonder ophouden. Dat je in die relatie met God leeft. Of zegt u eigenlijk, nou dat lukt me bijna niet meer. Of daar ben ik mee gestopt. Kan, dat zeggen we natuurlijk niet zo hardop. Maar het is me soms zo gebeurd, hè, dat er gewoon een beetje mee gestopt bent zo. O gemeente, dan roep ik u vanmiddag in Gods naam ertoe op om er weer mee te beginnen. Ja, gewoon weer mee beginnen. Maar dan wordt er natuurlijk niet beter op als je bent gestopt. Gewoon weer gaan doen. Ja, hoe dan? Heere God, u roept mij op om te bidden. Ik vind dat zo lastig. Ik heb het eigenlijk ook al een hele poos niet meer gedaan. Maar omdat u het vraagt, doe ik het weer. Hier ben ik weer. U weet wie ik ben. En ik weet wie u bent. U bent mijn schepper. En ook mijn verlosser in de Heer Jezus. Omdat je dan vraagt, zorg voor mij, de Vader. Vergeef mij en vernieuw mij. Alleen die drie dingen. Als je daar nou maar weer eens mee begint. Zorg, vergeving en vernieuwing. En dan moet je ook, dat klinkt misschien een beetje raar gemeen, maar als je nou zegt, ik wil weer opnieuw mee beginnen. Dan moet je ook niet tot die eerste keer verwachten dat het dan gelijk weer helemaal gaat als een trein. En dat je uren weer in gesprek bent en zo. Nee, dat moet je ook niet doen dan. Moet je ook weer opbouwen als het ware. Omdat je er soms gewoon weer aan moet wennen. Maar wel gaan doen. Niet denken, ah, nou ja. Nee, doen. In die weg ligt zegen. Zegen van God. Amen. Wij lezen Matthäus 6, vers 5 tot 8. Johannes Kortleven zal dat doen.
En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, die in het verborgen is. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hen bidt.
Wij zingen straks: aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daarom kniel ik neer bij u. Ja, ik zei het al even, gemeente, we gaan dat over in twee jeugddiensten uitspreiden. Ook nog iets over waar kun je nou om bidden, over gebedsverhoring, komt de volgende jeugddienst. Maar we hebben natuurlijk even nu zo, wat is bidden, waarom bidden? Maar we kwamen er al pratend bij de voorbereiding op dat het toch ook nog maar goed was om iets te zeggen over het hoe. Hoe doe je dat nou? Wat voor woorden gebruik je, wat niet, enzovoort. Beetje heel praktisch eigenlijk. En toen zeiden we, ja, gaan we dat nou gewoon als een aantal praktische tips en tricks op een briefje zetten? Of is het misschien toch nog wel goed om daar gewoon al preken nog even wat over te zeggen? Nou, de meerderheid vond toch dat dat goed was, dus dat gaan we nu doen. Dat gaat dus een beetje praktisch over het hoe. En vooraf, gemeente, zeg ik al gelijk, dat is niet een soort wet die we elkaar op gaan leggen. Maar er kunnen misschien wel handreikingen zijn om elkaar te helpen. Het is natuurlijk niet voor niets dat we juist daarom ook Matthäus 6 hebben gelezen. Wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, want die er zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door mensen gezien te worden. Kunnen wij ons natuurlijk helemaal niet meer voorstellen, hè? Dat in Jeruzalem of zo, maar in onze tijd, zal ik van Gorkum rekenen, dat je denkt, nou, ergens in de Westwagenstraat, daar staat iemand en die staat zo, want die denkt, nou, dan maak ik eens indruk. Stel je voor, dat ik morgen in de Westwagenstraat zo ga staan, en zegt, heren, en dan heel verhaal en zo, om een indruk te maken. Ik denk dat alle mensen denken, nou, die is niet helemaal goed. Dan gaan we de politie bellen, of het leger des heils, of iets anders. Hè? Ja, dus dat maakt bij ons helemaal geen indruk meer. Wij denken, die is gek. Maar even kort gezegd. Ja. Maar dat was toen natuurlijk anders. Blijkbaar was dat toen dus nog wel gewoon. En kon je dat op die manier ook doen? Kon je er een beetje de man mee zijn, hè? Dan kun je zien dat er al een hele andere cultuur is. Bij ons word je er niet de man meer mee. Helemaal eigenlijk niet. Nee. Dat is op zich al misschien ook al wel iets tragisch, gemeente, dat dat zo veranderd is. Dat mensen dan nu soms denken wat ze... Maar ja, die heeft niet allemaal meer op een rijtje. Maar heeft het ons dan niks meer te zeggen? Nou, dat wel, hè. Bidden kan een soort uiterlijk vertoon worden. Moeten we in de kerk voor oppassen, hè. Dat je als ik met anderen bidden. En dan denk ik, ik moet het maar het allemaal zo goed mogelijk zeggen, want ik moet indruk maken. Indruk maken. En dan, nou ja, door het heel netjes te zeggen, nog weer eens aan te formuleren of zo. Is het een beetje een valkuil voor dominees natuurlijk. Ja, dan word je door de mensen gezien. En die kan bidden, zeg. Jongen, jongen. Nou, dan heb je je loon, hè. Ja, dan heb je al je beloning. Dan heb je de eer van mensen. En dat moet je niet doen. Maar wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur. En dat hele stukje gaat het over dat je juist alle dingen in het leven met God, dat je die in het verborgenen moet doen. Dat je er niet het mannetje mee moet worden. Niet met bidden, maar ook niet met geven van gaven. Niet allemaal om gezien te worden en zo. Je moet God toch niet dienen om gezien te worden? Nee. Wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Dus in dat kader staat het, niet om gezien te worden, maar tegelijk heeft het ons ook wel wat te zeggen. Want die binnenkamer, dat was natuurlijk eigenlijk, ja, wat wij vroeger zeiden, de kelderkast, hè, de voorraadkast. Daar kwam natuurlijk, er waren geen koelkasten in die tijd. Dus alles wat bewaard moest worden, eten, dat moest koud in donker. Ja, de wek en zo, hè, vroeger, allemaal neergezet, koud, donker, voorraadkast. Daar had je ook geen raam. Kon je niet afgeleid worden. En dat heeft de gemeente ons natuurlijk wel wat te zeggen. Je kunt natuurlijk overal bidden, hè. Ook buiten. Soms juist wel. Heel veel mensen hebben hun binnenkamer juist buiten. Kan. Maar het gaat natuurlijk om over... ook even een soort concentratie. Sluit uw deur. Ga in uw binnenkamer, maar dan ook sluit uw deur. Dus ga je nou even echt concentreren op dat wat je gaat doen. Geen afleiding dus. Mobiel dus uit. Weg. En misschien ook wel een aparte plek. Als dat kan qua ruimte. Hè, de aantal moeders van de gemeente heeft die film War Room gekeken. Die vrouw had ook een aparte ruimte, hè. Dat is ook wel een beetje natuurlijk was een beetje Amerikaanse film. En natuurlijk wel mooi, hè, dat toen het huis helemaal verkocht werd, dat toen die man daarin kwam in dat huis en dat die ruimte binnenkwam. En toen zei hij, hier is gebeden. Ja. Ga in uw binnenkamer. Dus even probeer jezelf voor zoveel mogelijk prikkels af te sluiten. Het kan voor iedereen weer wat anders zijn. Dat is het eerste. Sluit je af voor prikkels. Tweede is dat de Heere God allerlei talen spreekt. Daar staan wij natuurlijk helemaal niet zo bij stil. Maar het is natuurlijk heel bijzonder dat wij gewoon met zo'n postzeglandje, dat wij in Nederlands kunnen bidden. En dat we dan niet moeten denken, ja, maar goed, dan moeten we even iemand bijvragen die dat dan voor ons vertaalt. En dat we een speciale gebedstaal moeten gaan aanleren. Hoeft helemaal niet. Nee, ik kan gewoon in het Nederlands. Ook in gewoon Nederlands graag. Ja. Weet wel, dan gaat het dus ook een beetje over die taal tegen wie je het hebt. Dat kon mijn vader vroeger wel eens tegen me zeggen. Als ik iets te brutaal was of zo, dan zei hij, joh, weet je wel tegen wie je het hebt? Ja. Dat moeten we wel even bedenken, gemeente. Weten wij tegen wie we het hebben? Als we bidden. Niet tegen een medemens. Tegen God. En God is van een andere orde. God is God en wij zijn mens. God is eeuwig en wij zijn tijdelijk. God is heilig en geestelijk. Wij zijn zondig en stoffelijk. Daar zit een groot verschil in. En er zijn natuurlijk... Er zijn natuurlijk wel mensen die zeggen, ja, moet je het verschil nou zo groot maken, zo hoog verheven en dan zo'n klein mensenkind en wie ben ik dan dat ik mag praten? Ja, dat is... ik vind het altijd, het blijft natuurlijk altijd een beetje lastig, die parallel met het koninklijk huis, maar daar zit wel iets in. Wat kunnen de mensen dan zeggen van, ja, het is eigenlijk ook een hele gewone man, kun je ook gewoon mee praten, maar het is toch wel de koning, ja. Ergens dat dubbele, dat je ontzag hebt voor wie hij is, en dat het toch ook weer gewoon en vertrouwd is, want je kunt ook ontzettend vertrouwd met God zijn. Natuurlijk. En je mag ook vrijmoedig spreken. We hebben een vrije toegang tot God. Het is natuurlijk ook, kijk, als je dat dus inderdaad zegt, hè, Calvijn, een van de reformatoren, die zei van bidden, dat is het hoogste paleis binnengaan. Zelf heb ik daar altijd, dat komt omdat ik vaak wel plaatjes voor me zie, dat toen ik een keer zag dat Willem-Alexander bij Poetin naar binnen ging. Dat was ook een beetje om indruk te maken natuurlijk. Hè, dat Poetin zo'n hele grote zaal, van die hele grote gouden pilaren. Ergens dan in het Kremlin of zo. Toen dacht ik, nou dan kom je als koning van een kikkerlandje, kom je dan natuurlijk zo en denk je, jongen. Ja, dat is ook wel gelijk even een soort visitekaartje afgeven als je hem daar ontvangt, hè. En dan denk ik inderdaad dat ik de hemel mag binnengaan in gebed. Dat is natuurlijk ontzettend bijzonder. Wie ben ik eigenlijk wel niet? Klein, nietig, zondig mensenkindje. Bij de hoogste koning die het heelal in het aanzijn heeft geroepen. Tjonge. Eerbiedig, ja natuurlijk. Net als Mozes die de schoenen van zijn voeten deed. Die liep ook niet zomaar in die braambos zo van... Hey. Maar ook wel weer vrijmoedig, hè? Ja. Kijk, je hoeft natuurlijk... Als je even dat beeld van dat paleis vasthoudt... Dan hoef je dus ook niet op die drempel te blijven staan... En denken, ja, maar ik mag hier niet naar binnen. Nee. En dat je een beetje bij de ingang maar een beetje zo blijft staan, zo. En dan van afstand wat fluisteren. Nee. Jezus heeft de weg geopend. Wij mogen gewoon naar binnen. Deuren staan open. Vrijmoedig. Een kind durft toch ook alles te vragen aan zijn vader. En als hij of zij niet iets durft te vragen, dan is er iets mis in die relatie. Of het kind weet eigenlijk al van dit mag ik niet vragen, dan moet je het ook niet doen. Of het zit hier niet helemaal goed tussen vader en kind. Ja, ga je nu binnenkamer, dat had dus te maken met die afleiding. De tweede heeft te maken met de taal. Weet tegen wie je het hebt. En wees vrijmoedig. En concreet ook. Taal mag verzorgd zijn. Maar weet dat de Heer het hart ziet. Soms heb je gewoon niet zulke goede woorden. Stamel je en stotter je wat. Het geeft ook helemaal niet. Al denk ik wel, gemeente, als het over dat soort dingen gaat. Stamelen en stotteren. Dat je denkt, ik heb niet zoveel goede woorden nu. Dat vind ik voor het gebed in de binnenkamer alleen met de Heer God niet zo'n probleem. Maar als je samen met andere mensen bidt, dan kunnen die andere mensen daar ook een beetje ongemakkelijk van worden. Ik heb dat tenminste wel. Als ik met mensen hoor en meebidden en dan denk ik, oh jongen, gaat niet goed, denk ik dan. Help. En dan ben ik helemaal niet meer aan bidden. Want dan ben ik gewoon bezig dat die ander het maar goed gaat zeggen. Ja, daarom denk ik, als je nou met andere mensen bidt, is het misschien ook heel handig om gewoon even wat op te schrijven. Er is helemaal niks mis mee. Bid zonder omhaal van woorden zoals de heidenen doen. Ja, het kan dus inderdaad veel woorden zijn. Hè? Dat was natuurlijk het heidense bidden. Heel veel woorden. Want dan bezwijkt misschien die godheid wel. Of hele mooie woorden. Prachtig. Heb ik soms ook wel eens dat ik nou denk, jongen, zeg, wat is dat mooi gezegd. Ja, dan denk ik, doe je dat nou echt voor de Heere God? Of is dat eigenlijk ook een soort heidens bidden? Dat je het maar zo mooi mogelijk doet. Ja. Het gaat over de taal. En dan zeg ik nog iets, gemeente, over de aanspraken. Dat is geen nieuws, zeg ik wel eens vaker bij mensen met bidden en zo. Maar hoe spreek je God nu aan? Moet u ook even bedenken. Als u bidt, wat zegt u dan? Zegt u dan Heere in de hemel? Zegt u dan onze Vader? Zegt u dan hoogste koning? Zegt u dan goede herder? Zegt u dan almachtige? Wat zegt u eigenlijk? Hoe begint u? En begint u altijd een beetje hetzelfde? Dat is natuurlijk zeker als je denkt van, nou, we gaan bidden. En dan heb je de neiging om, hup, gelijk maar zo. Nee, dan moet je ook even dus misschien eerst even denken, oh, wat ga ik nu eigenlijk, hoe spreek ik God aan? En natuurlijk, gemeente, ik heb net al gezegd, je moet ook niet altijd helemaal origineel willen zijn of zo. Maar als de Heere God nou zoveel namen heeft. Ja, dan zeg ik altijd, voelt u zich zwak? Noem hem dan sterkte. Hebt u wijsheid nodig? Noem hem dan raad. Pas als het ware de naam aan de situatie. Dat is een oefening hoor. En dat vraagt dus ook dat je die namen van God kent. Dat vraagt dus ook dat je thuis bent in de schrift. Dat is waar. Maar laten die namen van God niet alleen maar van die titels zijn waarvan je denkt, nou ja, dat is leuk voor papier. Maar gebruik ze. Ja. Ik vind het best lastig, gemeente, hier om gewoon een aantal concrete dingen te zeggen. Omdat ik ook weet dat het moeilijk is om te bidden. Ik vind het vaak ook heel erg moeilijk. En ik ligt ook gevoelig om wat te zeggen van een gebed. Hè? Dus ik denk, ja, moet ik daar nou wat van zeggen of niet? Maar ja, hulpwerkwoorden vind ik ook zoiets. Dan zeg ik altijd, God heeft geen hulpwerkwoorden nodig. Willen. Wij willen u vragen of u wilt. Dan denk ik, zeg nou gewoon, geef. Want in de psalmen en ook in het Onze Vader kom je al die hulpwerkwoorden helemaal niet tegen. Er staat niet, wij willen u vragen, wilt u ons dagelijks brood geven? Nee, er staat, geef ons heden ons dagelijks brood. Er staat niet, wij willen u vragen, wilt u onze schuld vergeven? Nee, er staat, vergeef ons onze schulden. Dan kun je zeggen, ja goed, dus dat maakt het nou zoveel uit. En ik vind het wel eerbiedig klinken. Ja, dat weet ik. Maar zouden onze gebeden niet aan kracht winnen wanneer wij de hulpwerkwoorden wat minder frequent zouden gebruiken, wat minder vaak? Al was het alleen maar aan kracht voor onszelf. Maak je zinnen af. Natuurlijk, gemeente, ik weet ook wel dat er momenten zijn dat je alleen maar naar boven kan zuchten. En dat je denkt, het is maar goed dat God alles al weet, want ik kan op dit moment geen gebed meer bij elkaar gebeden krijgen. Maar in normale omstandigheden is het beter om hardop te bidden en je zinnen af te maken. Hardop bidden. Ook voor jezelf. Dat verhoogt de concentratie. Want als ik niet hardop bid, dan ben ik soms zomaar bij e-mail zus of ding zo. Hardop. Ja, het is een jeugddienst. Dan gaan we straks een preekbespreking doen. Helemaal goed. Maar ik kijk ook even naar ouders. Zult u het proberen om het hardop te doen met uw kinderen? Zodat ze het leren. En natuurlijk mag u dan de formuliergebeden bidden, maar ook een beetje in uw eigen woorden. Van wie leren ze het anders? Eerste preek naar de zomervakantie. Die ging over mijn oma, hè? Ik denk dat ik het ook van haar geleerd heb. Hardop bidden. Ja. Hoe zij dat deed. En natuurlijk doe ik het weer op mijn manier, weer ietsjes anders. Maar ik ben wel als het ware door haar geïnspireerd. En het zou toch een schande zijn als onze kinderen, de kinderen van de gemeente, met eerbied gesproken, het hardop leren bidden. Alleen maar leren op de kleuterschool of op school. Dat moet je toch ook leren van je vader en je moeder. En misschien denkt u, ja, heb ik nooit gedaan. Maar ja, mijn vader en moeder deden het zelf ook nooit. Vroeger was altijd maar stil. Ook dan denk ik, gemeente, probeer er dan eens mee te beginnen. Dat geldt ook als je opa en oma bent en je kleinkinderen komen op bezoek. Dat je gewoon eens hardop voor ze bidt. Dat ze geholpen worden op school en zo. Dat doet ook die kleinkinderen heel erg goed hoor, dat u dat denkt. Dat u dat doet. Hardop bidden. Omdat je dan je kan concentreren en de zinnen afmaken, maar ook omdat de volgende generatie het dan leert. Van wie zouden ze het anders moeten leren? Ja, van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest werkt altijd via mensen hoor. Die werkt maar zelden zo direct zo in het hart. Gaat altijd via via. Niet voor niets. kwam toen de Heilige Geest werd uitgestort en geen engelen meer, maar mensen. Ja. Lees de psalmen. Is ook gewoon een heel praktisch advies. Lees de psalmen. De gebeden van de kerk. Ik vind dat prachtig dat je soms in die bijbeltjes van oude mensen ziet, hè, dat de psalmen, dat is natuurlijk het midden van de Bijbel, hè, dat weet u wel, als je de Bijbel opent, kom je in de psalm, dat je ziet dat het meest gelezen is. En dat is zo goed, want dan leer je bidden. Die verrijken als het ware je taal. En soms heb je zelf geen woorden en dan lees je een psalm en is dat ook een gebed. En dat helpt je ook weer om het zelf te formuleren. Lees de psalmen. Met lof en dank, maar ook met klacht en zucht. Daar moet je als het ware helemaal in thuis raken, in verworteld raken. Luther en Bonhoeffer hebben daar hele goede dingen over gezegd, dat het gebedenboek van de Bijbel is. En dat er voor elke situatie wel een psalm is, als je het niet meer weet, maar ook als je dankbaar bent. Noem maar op, lees de psalmen. Ook zeg ik ook tegen de jongelui, lees de psalmen. Voor jezelf. En let ook op hoe dat dan gaat. Dat het soms inderdaad helemaal in de hoogte begint. En dan weer door de diepte gaat. En dan weer in de hoogte eindigt. Bekijk dat. Dat inspireert. En dan de houding, gemeente, als laatste. Ja, wij zijn natuurlijk gewend als kind. Hè? Handjes vouwen, oogjes dicht. Nou, ik heb nog even een beetje opgezocht waar dat vandaan komt. We zijn ook weer de meningen niet over. En maar komt niet uit de Bijbel. Komt niet uit de Bijbel. Handen vouwen, ogen dicht. De Bijbel lees je wel een heleboel andere dingen. Daar lees je over staan bidden. Daar lees je over knielend bidden. Languit op de grond liggen. De ogen opheffen. Handen uitstrekken. Hoofd tussen de knieën. Nou, enzovoort. Er is allerlei gebedshoudingen. Handen vouwen oog dicht niet. Dat is waarschijnlijk ergens in de middeleeuwen of zo. Ja, nou ja, goed. Ik zei al, de meningen lopen uiteen. Ik zal er misschien straks bij de preekbespreking wel even iets over zeggen. Dit is op zich natuurlijk wel iets moois, hè? Dat je even het werk van je handen laat rusten. Dat wel, dat je even geconcentreerd raakt. Dat is ook met het ogen sluiten. Hè? Dan is het even dat je in een concentratie komt. Dat kan ook heel erg... Heel af en toe preek ik wel eens in een gemeente die om 's middags om 2:30 dienst hebben. Nou, vind ik dat altijd zo'n soeptijd. Maar... Dan denk ik ook, al die mensen een beetje te slapen allemaal zo, hè? Ja, ik nou zou bijna voorstellen, als we daar gaan bidden, zullen we allemaal met de ogen open maar bidden. Volgens mij houden we dan meer wakker dan... Ja, want als je dan... Dat was natuurlijk ook waarom die mannen gingen staan, hè? Zo, want die vielen anders natuurlijk gewoon in slaap. Ja, dat komt daar vandaan, hoor. Hier vielen die mannen in slaap. En natuurlijk wordt er dan wel verwezen naar staande bidden. Maar dan kom je al bij die Bijbeltekst. Zo positief was dat niet om staande op de hoeken van de straat. Dus dat heeft vooral... Dat is heel praktisch. Soms ook dus gewoon heel praktisch. Houding doet er wel toe. Ja, dat vind ik heel lastig om daar wat concreets over voor te schrijven. Toch zou ik zeggen van... Ga wel weer goed. Staan. Knielen. Knielen ook, hoor. Knielen. Knielt u nog? Of zegt u, ja, dat doe je. Nee, ja, dat... Ik kan daar inderdaad ook wel weer een verhaal van vertellen. Dat ik mensen heb gezien, oudere mensen, die geknield voor hun bed lagen. Wanneer knielen wij nog in deze cultuur? Nergens meer voor. Maar de hoogste is knielen. Je moet niet gelijk denken, dat is ouderwets. Dat is heel goed. Gewoon klein worden voor God... En ik denk, dan kun je zeggen, ja, maar het is maar vorm. Ja, dat is altijd een beetje het lastige. Hè? Dat vond ik ook wel een beetje het lastige bij dit punt, hoor. Ik dacht, ja, moet ik daar nou weer wat van gaan zeggen, al die gebedshoudingen en zo. Ja, want het zijn toch maar vormen en dan kun je elkaar allemaal niet voorschrijven en zo. En dat is waar, dan moet je hem vrij in laten, dat is ook allemaal waar en zo. Maar vormen kunnen wel helpen, gemeente. Dat weet u, hè. Dat is ook voor de vorm van een kerkdienst en zo. Dat vormen er ook wel iets met de inhoud doen, hè. Wij zijn soms zo gewend in de kerk om allemaal te denken, nou, je hebt de inhoud en de vorm doet er niet toe. En dat is kolder. Echt kolder. Ook vorm doet er toe. U gaat geen espresso drinken uit een soepbord. Nee, toch? Nee, dat doe je uit zo'n heel smal kopje. Waarom die Italianen zijn niet gek? Dan blijft het lang heet. Vormen doen ertoe. Die roepen sferen op. En die brengen je. Dus het is heel goed. En zo doen lichaamshoudingen er ook toe. Knielen. Of lofprijzen. Dat doet dus wat. En ja, dat vinden wij misschien allemaal gek. Maar waarom zouden we dat niet doen? Ik vind het wel een beetje, toen ik het weer al die teksten, al die verschillende gebedshoudingen in de Bijbel zag, hele rij, ik noemde er net al een paar, toen dacht ik, oh jongens, ja, knap, knielen doe ik ook nog wel. Ja, ik heb zo'n, ik denk van oorsprong Rooms-Katholieke gebedsstoel op mijn studeerkamer staan, en dat heb ik mezelf toe gedwongen. En die vreemdheid ben ik nou dus kwijt. Ik dacht in het begin, dacht ik, oh ja, maar goed, ja, ik kan toch ook wel zo en zo. Nee, dat is goed. Maar ja, wij zijn een beetje kwijtgeraakt natuurlijk, hè? Ja. Verschillende gebedshouden, knielingen of staan. Nou, ga het nou eens doen. Ja. Waarom bidden? Omdat God het van ons vraagt, komt, buigen we ons dan biddend neer, knielend. Ja. Om zo de zegen van God te ontvangen. En om de relatie met God vorm te geven. Met God te wandelen. Zoals Adam in de hof. Zoals Henoch wandelde met God. Pratend en zwijgend. Laten wij bidden. Amen. Wij gaan samen, Heere God, danken en met en voor elkaar bidden. Deborah Reineveld zal dat verzorgen. Wij sluiten het af met het samen zingen van het Onze Vader.
Heer, wij komen hier samen om u te dienen en te prijzen. Dank u wel voor uw boodschap die we hoorden over bidden. Heere, ik dank u voor alle verschillende mensen in onze gemeente. Of ze nu man of vrouw, oud of jong zijn. Ik wil u ook danken voor alle kinderen die naar de crèche, zondagsschool en catechisatie gaan. De kinderen leren van jongs af aan al om te bidden. Zorg voor ze en wees bij de kinderen die opgroeien met gescheiden ouders. Bedankt voor de vele jongeren die betrokken zijn bij de gemeente. Dat ze met zin naar de kerk gaan om te luisteren wat u te zeggen hebt. Omdat ze zelf de keuze hebben gemaakt of nog mogen maken om voor u te leven. Wilt u ook bij ze blijven? Ik vraag u of u de jongeren die niks meer van u willen weten, wilt aanspreken. Dat ze dorsten naar u en tot inkeer komen. Wees dicht bij de jongeren die het moeilijk hebben met school, vrienden, geloof of iets anders. Zorg ervoor dat ze iemand hebben bij wie ze zich veilig voelen. En als ze bidden, dat ze dan mogen bidden omdat ze met u willen praten en niet omdat het een gewoonte is. Help jongeren om een voorbeeld te zijn voor kleine kinderen. Wees bij de studenten die op kamers zijn. Help ze dat ze ook daar u zullen dienen. En als ze op een school zitten waar het misschien raar is om te bidden, geef ze dan de kracht en de moed om te bidden en voor u te leven. Bedankt voor de leiding van club en de leiding van catechisatie. Bedankt dat ze spontaan en enthousiast zijn. Wees bij ze, zodat wij als jongeren kunnen zien dat ze God dienen en dat ze een goed voorbeeld voor ons zijn. Maar ook alle andere volwassenen in de kerk. Wilt u ze maken tot een voorbeeld voor de kinderen, maar ook voor de jongeren. Werk in hun harten en in hun verstand. En dat ze genoeg tijd vrij mogen maken voor hun gezinnen. Ik wil bidden voor de ouderen. Maak ze tot een inspiratiebron. Dat iedereen van hen kan leren. En dat ze ook getuigenis durven te geven van het leven met u. Zodat andere mensen ook weer bemoedigd worden. Ik dank u voor onze dominee die goed met jongeren om kan gaan. Wees bij hem als hij voor een keuze staat. Laat hem hier blijven, maar geef hem de wijsheid om de juiste keuze te maken. Wees ook bij de mensen die ziek zijn. Geef hen de gezondheid die ze nodig hebben. En als ze weten dat ze niet beter worden, geef ze dan het vertrouwen in u. Wilt u ook bij Gorkum zijn, als er ook meer vluchtelingen in de stad komen. Leren u kennen door ons heen, dat wij ze mogen inspireren. Wees ook bij Nederland, als zij een nieuwe regering heeft. Wees bij hen en geef ze de wijsheid om te doen wat goed voor de mensen en het land is. Zodat Nederland geen onrustig land wordt, maar een rustig land blijft waar we u mogen dienen. Het lijkt erg vanzelfsprekend om u in alle vrijheid te dienen, maar dat is het niet. Ik bid voor vervolgde mensen. Wees bij ze en geef ze troost als er iets met hun familie of vrienden gebeurt. En dat ze uw aanwezigheid mogen voelen. Dat ze hun vervolgers mogen liefhebben en vergeven. Geef ze de kracht, de moed en het vertrouwen om te bidden en door te gaan. Geef ze ook de mogelijkheid om samen te komen en om het evangelie te delen, hoe lastig dit ook is in hun omstandigheden. Wij willen tenslotte het gebed bidden dat u ons geleerd hebt. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen.
Wij zingen ons slotlied, Welk een vriend is onze Jezus. Wij doen dat staande, daarna zingt de band nog een gebed om zegen. Vervolgens krijgen en ontvangen wij de zegen. Verhef uw hart tot God, ontvang en draag met u zijn zegen en wees voor anderen een zegen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.